Wij gaan weer terug naar Jeremia 23. En dan nemen we de draad op in vers 30. Daarom ziet... En dan krijgen we eigenlijk een nieuwe pericoop, maar het onderwerp is nog steeds wel gelijk. Namelijk, gaat nog steeds over wat boven vers 9 staat, namelijk bestraffing der valse profeten. Dan staat er tot drie keer toe zelfs, vanaf vers 31, zie ik aan de profeten. Dat wil zeggen, ik tegen de profeten. Want dat is wat die term betekent. Hij wordt ook in andere profetieën aangehaald, onder andere in Ezechiël. Ik tegen, zegt de Heer, we zullen het uitvechten. Ik tegen de profeten, ik aan de profeten, spreekt de Heer, die hun tong nemen en spreken. En dan zeggen ze, hij heeft gesproken. Ze zeggen dat de Heer het zegt. Dat hoor ik vandaag ook allerwege. En in een onbewaakt ogenblik hoor ik het zelfs ook nog. Soms komt er op televisie ineens iets voorbij. Ben ik ook verdwaald natuurlijk op dat moment. Maar dan krijg je weer van die mensen die zeggen... wat de Heer hen allemaal heeft wijsgemaakt en verteld heeft en van hen wil. En die vertelt dan weer aan ons wat hij wil enzovoorts. Zo gaat dat. Dat zijn van die soort pausen zijn dat eigenlijk. Hè? Ze kleden zich niet helemaal zo aan, moet ik u zeggen. Maar niettemin het effect... En de arrogantie bovendien is natuurlijk toch dezelfde. En ik dacht dat ik nou negatief genoeg geweest was. Dus ik kan wel weer even. Maar ze zeggen het. Hij heeft gesproken. De Heer heeft gezegd. En de Heer herhaalt met grote nadruk en vele malen. Ik heb niets gezegd. Ik heb niemand gestuurd. Ze hollen wel. Ze lopen in de Statenvertaling, ze hollen wel, maar niet omdat ik ze gestuurd heb. En dus krijgen we nog een keer, en nu vers 32, zie ik aan degenen die valse dromen profeteren, spreekt de Heer, en vertellen die en verleiden mijn volk met hun leugen en met hun lichtvaardigheid, daar ik hen niet gezonden en hun niets bevolen heb, en zij dit volk gans geen nut doen. Spreekt de Heer. Ik tegen de profeten. Ik heb vers 30 niet gelezen, had ik ook moeten doen. Ik ben te laat ingevallen. Maar goed, want vers 30 zegt... Zie ik aan de profeten, spreekt de Heer, die mijn woorden stelen en ieder van zijn naasten. Dan vers 31, zie ik aan de profeten. En dan vers 32, nog een keer. Zie ik aan degenen die... enzovoorts. Tot drie keer toe, en dat is alleen ter beklemtoning uiteraard, zoiets van dit is definitief. De Heer zegt, we zullen het tegen elkaar opnemen, we zullen het uitvechten. En waar het op uitdraaide, dat weten we langzamerhand allemaal, het draaide uit op de volledige ondergang van de Joodse staat en stad. Ondanks al diegenen die beweren dat het anders zou zijn en dat de Heer hem wel zou helpen. En waarschijnlijk hadden ze er net als nu nog ook wel hier en daar een bijbeltekst bij. Die voor dat doel dan uit het verband werd gerukt enzovoorts. Gebeurt tot in onze dagen, er lopen er nogal wat rond, ook in Nederland. Die beweren dat de tegenwoordige Joodse staat, die zal door de Heer gered worden. In de eerste plaats, die is door de Heer zelf gebouwd, zegt men. En hij zal hem dus ook redden. Ik vind dan wel dat hij het wat moeizaam doet, eerlijk gezegd. Nu een eeuw verder zijn inmiddels, sinds het begin van het sionisme. Maar vooruit, men beweert dat glashard. En dat de overwinningen die in de oorlogen behaald zijn, dat die van de Heere gegeven zijn enzovoort. Nou ja, ik vind het wel een beetje triest. En tot vandaag gaat die strijd natuurlijk nog steeds voort. Als je denkt dat de Heer zoiets doet, dan ken je de Bijbel niet. Dat wil zeggen, dan ken je de Bijbelse geschiedenis van Israël dus niet. En het profetisch woord al helemaal niet. Sorry, ik weet wel dat dit arrogant klinkt, maar dit is niet arrogant. Dit is een kwestie van onderwerping aan God heeft het nou eenmaal gezegd. En wie ben ik dat ik er een andere mening op na zou houden, of een ander plan zou trekken, of kritiek zou hebben op wat God zelf bedacht heeft. Waar het om gaat, is dat God het gewoon ons openbaart. En wij zouden ons best doen om het te begrijpen. En indien wij het niet begrijpen kunnen, dan nog zouden wij ons er gewoon bij neerleggen. God heeft gesproken. Afgezien daarvan, hij legt het uit. Dus we zouden het ook enigszins moeten kunnen begrijpen. Ik tegen de profeten. Het lijkt mij ook tamelijk logisch. Je moet je voorstellen dat iemand anders in jouw naam allerlei mededelingen doet en boodschappen doet en weet je veel wat. Dat neem je toch niet, naar de mens gesproken, zeg ik dan hoor. Maar God neemt het in ieder geval niet. En die laat het erop aankomen. En dat is wat hier staat. Hè. Ik tegen de profeten die mijn woorden stelen. En ieder van zijn naasten. Wat er feitelijk, dat is vers 30, wat er feitelijk wordt uitgedrukt, is dat het woord van God verdraaid wordt. En voor zover de naaste dat woord van God heeft ontvangen, wordt dat woord daarna weer wegverklaard. Onder het motto, ja, dat zijn misschien wel de letterlijke woorden, maar het is anders bedoeld. Of je denkt dat dat de woorden zijn, maar dan heb je toch niet goed opgelet. Of waar het maar over gaat. Dat woord stelen, het is eigenlijk wel aardig, want het is bijna Nederlands. Ganap. Ganap. Het is ons woord grappen. Ja. Maar het betekent niet diefstal. Dat is niet wat het echt betekent. Ook in het Oud-Nederlands niet. Stelen is in het algemeen iets geheimzinnigs doen. Iets doen in het geheim. In het geniep. En dat daar diefstal soms ook onder valt, dat is zo. Maar het is niet maar dat, hè. To steal, het kan wel zijn stelen, maar u weet, als je zo'n ding, zo'n bommenwerper, zo'n stealth, dat is het van dat woord steal, dat wil gewoon zeggen dat hij in het geheim wat doet. Omdat hij slecht is waar te nemen op de radar. En to steal away is niet wegjatten. Nou, als je het naar het Nederlands vertaalt, dan stelen we is stiekem er vandoor gaan. Wegsluipen. Ja. Steal, to steal. Dat is in het geheim dus iets doen. In het geniep. En dat is waar het over gaat. Het wegredeneren, het wegnemen, het, nou ja. In ieder geval ongeoorloofde dingen ermee doen. Onopvallend. En dan vers 31. Ik aan de profeten spreek de heren die hun tong nemen en spreken. Hij heeft gesproken, let op dat het dus twee keer staat dat zij spreken. Zij nemen hun tong. Dan spreken ze dus. En dan staat er nog een keer achter. En spreken. Met grote nadruk. Zij spreken. En zeggen. Hij heeft gesproken. Maar hij heeft niks gezegd. Alleen zij voeren het woord. En met hun, en spreken hun gedachten des harten. Weet u nog, hebben we het vorige keer over gehad. Zij spreken het gezicht huns harten. Vers 16, dan wel vers 17. Al wie na zijn harten goeddunkend wandelt. En daarna zei de Heer, weet je wat? Ik zal zelf de gedachten mijn harten doen. En dat is in vers 20. Zie. En dan vers 32, ik tegen degene die valse dromen profiteren. Dat wil zeggen die hun dromen als profetie beschouwen. Dat is de meest voor de hand liggende lezing. Het zal wel iets breder zijn, maar het meest letterlijke is dit. Ze beschouwen hun eigen dromen, al of niet zelf bepaalde en gestuurde dromen, onder het motto, weet u nog van vorige keer, I had a dream. Ja. Nou ja, die beschouwen dat als profetie. Maar ik moet u zeggen, dat heb ik vorige keer ook gezegd, met alle respect voor iemand als Martin Luther King. Ik moet u zeggen, de mensheid is altijd vol geweest van die dromers. En ze hebben richting gegeven aan de geschiedenis. Belangrijke stromingen in de ontwikkeling, hoe zeggen ze iets, in de geschiedenis van de mensheid werden altijd ingezet door mensen die een droom hadden. Ze had ineens gedacht, wij willen nu met z'n allen, u herkent dat dit politiek jargon is, wij willen nu met z'n allen, dat wil zeggen zij zelf niet, maar jullie wel. Anders hadden ze gezegd met ons allen. Maar ze zeggen, willen met z'n allen, willen we daar of daar naartoe, willen dit of dat bereiken. En dan zit het hele zootje zich in beweging. En dan horst dat wat door elkaar, omdat het niet erg duidelijk is. En dan zeggen die jongens in Den Haag, zeggen, nou, dan moeten we het weer eens uitleggen. Ze gaan het goed uitleggen. Heb je dat gemerkt van de week ook, die kwestie met Cyprus en dat geld? Gaan ze beter uitleggen? Ja, enzovoort. En dan moet het een bepaalde kant op, enzovoort. En ik moet er altijd om grijnzen, want ja, dit is herhaling van zetten. Zo gaat het al duizenden jaren. Mensen die dromen hebben, ideeën hebben, en het beweegt daarna wel. En tegenwoordig wordt er zelfs officieel geleerd dat zolang het beweegt, heet het vooruitgang. Ondanks, of ongeacht in welke richting het zaakje beweegt. Die weet je toch, hè? Denk er maar eens over na. Ik heb er niet zoveel respect voor. Nee. Ik begrijp dat mensen idealen hebben, maar als je God aan de kant zet en waarheid per definitie ontkent, ontkent zelfs dat het bestaan dus, ja, dan ben je aan de Filistijnen overgeleverd. En dat geldt niet alleen voor de Joodse staat. Ik tegen degene die valse dromen profeteren, spreekt de Heer. En vertellen die, gaan een dromen vertellen. En verleiden mijn volk met hun leugenen en met hun lichtvaardigheid. Lichtvaardigheid. Lightness in het Engels. Ja, het is. Het is ook lichtvoetigheid. Het is, ze nemen de dingen niet zwaar genoeg op. Ze zijn oppervlakkig. Ze zijn. Het woord wordt zelfs beschouwd als een woord voor humor. Zo van, het is enigszins komisch. Omdat het niet doorgedacht is. Dat is lichtvaardigheid. Dan heb je de zaak niet goed overzien. Huh? Ik bedoel, als je dus... Hoe was het ook weer? De ziekenfondspremie, of hoe heet het tegenwoordig, weet ik veel. Inkomensafhankelijk maakt of zo. Had Rutte, die had het dan weer niet goed door. Had niet gedacht dat het zoveel bezwaar zou opleveren onder het volk. Toen hebben ze het voorstel maar weer terug. Dat is een paar maanden geleden, ja, de tijd gaat snel. Ja, heel lang geleden, wel een paar weken al, geloof ik. Maar goed, en dan denk ik, ja jongens, zulke dingen mogen helemaal niet gebeuren. Als je dat van tevoren niet kunt inschatten, dan hoor je niet op die stoel te zitten daar. Dat meen ik echt. Ik vind een aardige man, daar zeg ik niks van. Prima, maar ja. Maar goed, dat is lichtvaardigheid. En zo gaat dat. Het hele Europese systeem is lichtvaardigheid. Ze denken, we gaan het één maken, we gaan de grenzen opheffen. Lekker allemaal met elkaar, weet je wel. En daar krijg je toch een gedoe van. En naast om onze tuin heen bouwen we schuttingen en hekjes. En om het land heen hoeft dat niet. Dan halen we die dingen juist weg. Achteraf waren we toch blij met het ijzeren gordijn. Maar ja, ze hebben het weggehaald. Nou, het was doorgerot en ze konden de restauratie niet meer betalen. Zo was het eigenlijk. Maar toen maar weer. Hè? Het was failliet. Dan zeggen, ha, fijn, het verdwijnt. Ja, vooruitgang heet dat. Nou ja, toen maar weer. Lichtvaardigheid. Maar begrijp me, dit gaat over politiek, hè? Waar we het hier over hebben. Dit gaat over het land, over de Joodse staat in de tijd, het koninkrijk van Juda. Het gaat over het landsbestuur. Het is lichtvaardig, het trekt zich van het woord des Heren niks aan, terwijl het per definitie het volk des Heren is. En daar zijn bestaan, ook zijn ontstaan, zelfs aan dankt. En het trekt zich van die Heer niks aan. Die God die hen uit Egypteland heeft uitgeleid, enzovoort. En die hun al die eeuwige geschiedenis door heeft begeleid en vermaand. En terecht gewezen, maar ook gewoon onderwezen. Ze trekken zich van hem niks aan. Dat is waar het over gaat hier. Ze zijn lichtvaardig, nemen dat niet serieus. En de Heer zegt, ze gaan erop uit en ze spreken die en verleiden mijn volk met hun leugen en met hun lichtvaardigheid, daar ik hen niets gezonden en niets bevolen heb. Daarom zegt de Heer, ik ga met hen afrekenen. Daar ik hen niets gezonden en hun niets bevolen heb. En zij dit volk gans geen nut doen, spreekt de Heer. Implicerend dat het woord des Heeren het volk nut zou doen. Dat soms harde woorden zijn, Ja, dat is vaak zo met terechtwijzingen en opvoeding. Schijnt soms geen taak, geen zaak van vreugde te zijn. Staat er later in het Nieuwe Testament, maar het is tot nut. Maar deze woorden, die doen het volk gans geen nut, omdat ze geen rekening houden met die God die gesproken heeft. En dat is de ellende in de volkerenwereld en eigenlijk in Israël. Wat je er maar onder verstaat, tot vandaag nog steeds. Misschien moet ik zeggen weer, maar het is vandaag ook zo. Men trekt zich van de waarheid niks aan. Men heeft dromen en als je het er niet mee eens bent, dan komen ze het je uitleggen. Dat noem ik arrogantie. Ze gaan ervan uit dat je te dom bent om te begrijpen waar ze het over hebben. Want anders zou je het wel met ze eens zijn. Dat is arrogantie. Komen ze het uitleggen. Jongens. Wanneer dan dit volk of een profeet of priester u vragen, want de Heer is geïrriteerd, hè? Ik doe ook een beetje geïrriteerd vanavond, maar dat hoort bij het schriftgedeelte, hè? Let maar op, wanneer dan dit volk of een profeet of priester u vragen zal, het volk, of zelfs een profeet, godsdienstige ambtsdrager, of een priester, u vragen zal zeggende, wat is des Heeren last? Zo zult gij tot hen zeggen, hoezo last? Vertaald met wat last? Ik zou het vertalen met hoezo last? Kom daarop, want de rest van het schriftgedeelte gaat erover. Hoezo last? Maar als je het weten wil, dat kan in een paar woorden gezegd worden, dat gebeurt ook, dat ik uw lieden verlaten zal, spreekt de Heer. Wat heeft de Heer gezegd? Nou, eigenlijk niks. Hij heeft gewoon gezegd dat hij er niet meer mee te maken wil hebben. Dat ik u verlaten zal. Later staat er in... Even kijken, dat is vers... 39, ik zal u ook ganselijk vergeten. Ik zal u verlaten, namelijk, ik zal u ganselijk vergeten. Maar hoezo last? Over dat woord gaan namelijk de volgende versen. Het woord last werd min of meer door Jesaja geïntroduceerd in Jesaja 13, vers 1, waar zijn eigen profetie genoemd wordt de last. Hoe het maar heet, de last des Heren. En later wordt het menigmaal herhaald, de last over Babel, de last over Moab, de last over wat het maar was. Kortom, het is een woord dat beschouwd wordt als een synoniem voor profetie. In Jesaja 13 gaat het uiteraard over Babel. En dat begint in vers 1 met de last van Babel die Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft. Let op dat het zelfs heet niet de last des Heren, maar het heet de last van Babel. Je zou het woord dus ook niet moeten beschouwen als een synoniem voor profetie, hoewel het wel gedaan wordt. Maar eigenlijk niet, want dan had het moeten zijn de last des Heren. Maar hier in Jeremia, waar we vandaan komen, daar staat, stel dat iemand u vraagt, wat is des Heren last? Dan zegt de Heer, hoezo een last? Het is niet des Heren last. Het punt is dat die profetieën, waarschijnlijk niet allemaal... Maar helemaal precies weet ik het niet, maar in het algemeen die profetieën die als last worden aangeduid of als last worden geïntroduceerd, zijn in het algemeen profetieën waarin oordelen worden aangekondigd van Gods wegen. Met andere woorden, de last van Babel in Jesaja 13 vers 1 impliceert dat God een oordeel zal brengen over Babel. Babel krijgt wat te dragen. Want die last, dat is inderdaad wat het... U weet of het een last is? Dat is wat men te dragen krijgt. En als het erg zwaar is, heet het lastig. Lastig betekent, is dus hetzelfde als gewichtig, eigenlijk. Het is trouwens een leuk... Het is ook een Nederlands woord, nou, dat zien we te binnen. Want het is massa. In het Hebreeuws. Massa, hoef je niks aan uit te leggen. Massa, gewicht. We leerden vroeger iets over soortelijk gewicht. Dat mag niet meer, dus Europese de grenzen zijn weg. Nu moet je zeggen soortelijke massa. Want het woord gewicht mag niet eens meer, hè. Dat ben ik toch? Ja, dat heet niet gewicht, dat heet massa. Dat is officieel. Ja, nou ja. En nu we het er toch over hebben. Massa, dat drukt naar beneden. Dan heb je nog NASA. Dus niet met een driepoot, maar met een tweepoot. Niet met een 40, maar met een 50. Dat drukt naar boven. Dan heet het NASA. Nou ja, NASA dan. En u begrijpt, dat klopt precies, hè. NASA gaat naar boven en massa gaat naar beneden. En dat zijn geen ezelsbruggetjes, dat is gewoon de betekenis van die woorden. Zodat je maar weer ziet dat het toch aardig wat Hebreeuws weer nog steeds in onze taal zit. Maar dat tezijde, het gaat over een last die men te dragen krijgt. En als men dus vraagt, wat is de last des Heren? Dan bedoelt men daarmee, wat heeft de Heer nog te zeggen? Maar de Heer zegt terug, hoezo last? Want impliciet zo'n vraag, wat is des Heren last, betekent eigenlijk, wat heeft de Heer nog meer voor slecht nieuws vandaag? Wat heeft hij ons nog meer aan beroerdigheid mede te delen? En dat het dat betekent, dat blijkt gewoon als je verder leest. Het wordt daarom ook uitgebreid toegelicht. Ik doe dat nu al, dat maakt het iets makkelijker. Maakt het lezen daarna wel makkelijker. Maar dat is waar het over gaat. En de Heer zegt, hoezo last? Kijk eens hier, als jullie mijn woord als last beschouwen. Ja, nou ja, gelijk heb je. Maar het is niet mijn last, zegt hij, dan is het jullie last. Vraag dan niet naar de last des Heren. Als je mij lastig vindt. En zo is het eigenlijk tot vandaag natuurlijk. Hè? Mensen vinden het woord des Heren een last. Omdat ze denken dat het verplichtingen oproept. En inderdaad de mens wat te dragen geeft enzovoort. Ik moet u zeggen, de wet is een last. Het heet dan ook een lastige steen. Bijgelegen. In dit geval trouwens waren er twee stenen tafelen. Die waren zelfs zo lastig, massa weet u wel. Die waren zelfs zo lastig dat Mozes uit zijn handen liet glippen. Al of niet met opzet. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het is iets om te dragen. En toen zei de Heer, ik zal het anders doen. Dit gaat niet. Ik zie hiermee bewezen. Ik zal mijn woord, mijn wet, mijn Tora, wat het maar is, mijn waarheid, mijn onderwijs, in uw harten schrijven. En dat is niet wat je als een last meeneemt. Integendeel, dat is iets wat je eigen is. En wat bij jezelf hoort, dat wordt niet als last ervaren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wat is des Heren, als iemand dat vraagt, staat er, vers 33, zo zult gij tot hen zeggen, hoezo last? Nou ja, de inhoud is dat ik u verlaten zal. Dan ben je van me af. Hoezo is dat een last? Je wilde er toch af? Je beschouwde mijn woord toch als een last? Waarvan men zich zou moeten ontdoen? Of waarvan je wilt ontdoen? En er valt weinig aan uit te leggen, want door vele mensen wordt tot vandaag de Bijbel, het woord van God, beschouwd als een last. Iets wat men te dragen heeft, waar men van af wil. Omdat men vrij wil wezen. Omdat men denkt dat het woord van God ons de vrijheid ontneemt. De predikers, met name de christelijke predikers, hebben dat er ook naar gemaakt natuurlijk. En niet alleen in Genève. Ik had eerst Rome moeten zeggen, maar toen maar. Maar in werkelijkheid, het woord van God maakt ons vrij. Neemt juist die last van ons af onder het motto, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. En voor zover het dan toch nuttig is voor een mens om iets te dragen, zegt de heer, oké, maar ik heb wel wat voor je te dragen, maar dat juk is zacht en die last is licht. En dat is de dienst aan de heer uiteraard onder het nieuwe verband. Omdat sommigen dat ook niet begrijpen, maar dat is iets wat van binnenuit komt. Hoe dan ook, vers 34... Aangaande de profeet of de priester of het volk, dat zeggen zal, des Heeren last. Vers 34 wijst dus terug naar vers 33, mocht iemand dat vragen. Oké, aangaande degene die dat vragen, dat ik bezoeking zal doen over die man en over zijn huis. Die zegt gewoon, als ik iemand hoor praten over des Heeren last, ik zal hem krijgen. Ik zal bezoeking over hen doen. Die zegt gewoon, ik neem die uitdrukking niet. Laat me dat niet welgevallen. Ik zal daar een oordeel over brengen. Aldus zult gij zeggen, een ieder tot zijn naaste en een ieder tot zijn broeder. Namelijk niet, wat is de last des Heren? Maar je vraagt of zegt, wat heeft de Heere geantwoord? Of wat heeft de Heere gesproken? Maar je vraagt niet, wat is des Heere last? Want het woord des Heere is geen last. Hebben jullie nog tot zover? En u begrijpt het verschil hopelijk ook, hè? Want des Heere last impliceert slecht nieuws. Maar je zou moeten vragen, wat heeft de Heer gezegd? Met respect voor zijn woord en voor de waarheid die hij zou openbaren. Zodat de Heer zelfs nauwkeurig acht geeft op de wijze waarop men het een en ander formuleert. Hij is geïrriteerd geworden in de loop der tijd. En je zegt dus, als je ernaar vraagt, naar het woord des Heeren vraagt, dan vraag je, wat heeft de Heer geantwoord? Of, wat heeft de Heer gesproken? Maar des Heeren last zult gij niet meer gedenken. Schrap het maar uit je woordenboek. Want een ieder zal zijn eigen woord een last zijn. Niet het woord des Heeren zou tot last zijn voor een mens, maar het woord dat de mens zelf spreekt zal de last zijn die die mens zelf te dragen heeft. Dat wordt ook niet algemeen herkend. Maar wij hebben in het Nieuwe Testament hebben wij zelfs een heel hoofdstuk dat uit is. En het Nieuwe Testament, in Jacobus hoofdstuk 3, geloof ik. Waar boven staat de zonden der tong. In mijn Bijbel staat dat er in ieder geval boven. En daar staat zoveel als dat een mens geleid wordt door zijn eigen tong. Dat wil zeggen, door zijn eigen woord. Dat wil zeggen, gedachten die tolvrij zijn, dat weet je. Ja, dat is een uitdrukking uit de tijd dat er in Nederland überhaupt niks tolvrij was. Wat dat betreft valt het tegenwoordig nog mee. Het is wel eens erger geweest, maar vooruit. Maar er werd gezegd, gedachten zijn tolvrij. Dat was dan ook ongeveer het enige. Maar als die gedachten gesproken gaan worden, dan materialiseren ze. Dan krijgen ze gestalte. Dan brengen ze wat, al was het maar lucht, voorlopig in beweging. Er gebeurt iets mee. En niet alleen, en niet in de eerste plaats, bij degene die die woorden aanhoort, maar bij degene die die woorden spreekt. Want de woorden die iemand spreekt horen net zo goed bij zijn uiterlijke verschijning als zijn haardracht en zijn vlinderstrik. Ja, ook daar nou op kom, dat zal ik u vertellen. Ik had hem gisteren thuis laten liggen. En ik voelde me gisteren zo naakt. Nee, maar goed dat mijn moeder er niet was. Maar toch maar weer. Dus ik roep maar wat. Maar een mens maakt zich zorgen om zijn uiterlijke, hoe die overkomt en al dat soort dingen meer. En men begrijpt niet dat de woorden die iemand spreekt in dat verband waarschijnlijk nog veel belangrijker zijn. Ik herinner mij van heel vroeger, dat was nog in mijn diensttijd, of misschien nog wel korter, dat was je met mannen of die moesten worden dan nog onder elkaar. En dan hoorde je wel eens van die, dat heb ik goed opgepikt, dan hoorde ik van die uitdrukkingen van ja, ze zien er goed uit, die meisjes, hè? Ze zien er goed uit, maar totdat ze de bek open doen. Dat was dat was niet mijn woordkeus. Dan praten ze ineens plat en zo. En alle vormen van beschaving die je aan de buitenkant te zien krijgt, zal ik maar zeggen, op enige afstand, die wordt in één klap weggedaan door het geproduceerde geluid. En ja, zo is dat nou helemaal. Maar dat terzijde. Waar het over gaat, is dat de mens geneigd is in de eerste plaats zelf naar zijn eigen woorden te luisteren. Daar komt ook het verhaal vandaan dat een mens kan liegen tot je het zelf gelooft. Dat is ook waarom die jongens en meisjes in Den Haag ons wat willen uitleggen, want daardoor gaan ze er zelf in geloven. Ik krijg even de tijd om erover na te denken. Nee. Hoe langer ze het vertellen, hoe meer ze er zelf achter staan, zal ik maar zeggen. En hoe meer het hen eigen wordt. Dat is wat de Bijbel zegt, het heet zonde de tong. Een mens wordt geleid aan zijn tong. Zoals een paard aan het wit op zijn tong. En een schip door het roer, want het heet ook een tong. En het staat daar allemaal. En dus de vermaning in Jacobus, maar feitelijk ontleend al aan een boek als Prediker, om voor de hand liggende redenen. De mens zou niet zoveel moeten praten. Hij zou eerst moeten denken voordat hij wat zegt. En zeker als hij spreekt tot de Heer. En de Heer zelf zei, laat uw woorden weinig zijn als je bidt. Want die veelheid van woorden, dat is niet goed. En dus, de woorden die iemand spreekt, hij zal ze moeten verantwoorden. Hij zal ze waar moeten maken. En dat brengt de mens in problemen. Dus als iemand een belofte doet of zo, ja, dan word je achteraan vast te zitten. En dan heb je meteen verantwoordelijkheid, dan heb je een last te dragen. Dus de Bijbel zegt, je moet niet te veel beloven. En zeker niet aan God, want die houdt je eraan. Mensen misschien ook, maar er valt misschien nog mee te onderhandelen. Maar met de Heer niet. Nou goed. En dus, de woorden zelf zijn tot lasten. Dat staat er in vers 36. Want een ieder zal zijn eigen woord tot een last zijn. En we zullen de consequenties van moeten dragen. Terwijl gij verkeerd, dat wil zeggen verdraaid, veranderd, kan zelfs nog zijn vervangt. Terwijl gij verkeerd de woorden van de levende God, de Heere der Heerscharen, onze God. Van wie? Wie zijn woorden worden verkeerd? De woorden van de levende God, de Heere der Heerscharen, onze God. En het zal duidelijk zijn dat als je de woorden verkeert van de levende God, de Heer der Heerscharen, onze God, dan heb je een probleem. En dan heb je een last te dragen, uiteraard. Ik heb wel eens vaker gezegd, als al diegenen die met de Bijbel open voor het volk staan te preken, werkelijk zouden geloven dat die Bijbel het woord van God is, dan hadden ze wel een betere boodschap. Dat is wel wat serieuzers te zeggen. En waren ze ook serieuzer in de bediening daarvan, uiteraard. Het is het woord van God. Je kan er niet mee sjoemelen. Je kan wel proberen hem tegen te spreken, maar je staat een keer voor schut. En dat is de nette term. Ja. En dat is wat hier gezegd wordt. Het is het woord van de levende God. Dat wil zeggen, de God niet maar die bestaat, want dat is niet wat het woord leven betekent. Het betekent die God die wat doet, die actief is, die zich ermee bemoeit. De levende God, de Heere der Heerscharen, dat wil zeggen die God van alle mensen op zijn minste, de Heerscharen, de volkeren, de menigte en meer specifiek zelfs onze God. Dat wil zeggen, als God een oordeel gaat brengen, is dit volk, is dit Joodse volk, dus het eerste aan de beurt. Onder het motto, het oordeel begint bij het huisgast. Dat weet iedereen, hè? Hoop ik. Je kan dat zomaar niet doen. Aldus zult gij zeggen tot de profeet. Wat heeft u de Heere geantwoord en wat heeft de Heere gesproken? Dat wil zeggen, als je het weten wil, vraag je het aan de profeet. En genadig genoeg is dit enkelvoud. Implicerend dat er waarschijnlijk maar één profeet is des Heeren. Dan moet het Jeremia zijn. Maar als je vraagt naar het woord des Heeren, dan vraag je dus, wat heeft u de Heere geantwoord en wat heeft de Heere gesproken? Maar je vraagt niet, wat is des Heeren last? Maar terwijl gij zegt, des Heeren last, vers 38, daarom, zo zegt de Heere, omdat gij dit woord zegt, des Heeren last. Achteraf moet je stellen hoe vaak het er nou gestaan heeft. De Heer is geïrriteerd, hoor. Jullie meent je last des Heeren. Omdat gij dit woord zegt, des Heeren last, daar ik tot u gezonden heb, zeggende, gij zult niet zeggen des Heeren last. Als je het nog één keer zegt, zal ik je pakken. Dat is wat er staat, hè. Hou het niet in je hoofd. Als je wat te vragen hebt aan een profeet, vraag je, wat heeft de Heere gesproken? Maar je vraagt niet, wat is des Heere last? Als ik dat woord nog een keer hoor. Wie het ook is, ik zal bezoeking doen over die man en over zijn huis. Dat was vers 34. Daarom ziet vers 39, ik zal u ook ganselijk vergeten. En daarna ziet u dat men dat hier pas weer teruggekomen wordt op vers 33, waar de vraag was, wat is des Heeren last? Toen was het antwoord eerst, hoezo last? Maar ja, des Heeren last is, ik zal u niet verlaten. En daarna krijg je deze verse over des Heeren last, waarbij de Heer dus zeer geïrriteerd reageert. En daarna pas gaat het verhaal verder. In vers 39, daarom zie, ik zal u ook ganselijk vergeten. En daarmee is dus alsnog een argument aangeleverd waarom de Heer hen zal verlaten en hen zal vergeten. Zij beschouwen het woord des Heeren als lastig. Als een last. En zelfs tot in onze dagen bestaat dat, want u weet hoe men orthodoxe christenen noemt, toch? Dat zijn die zwaren. Die lui met een last te dragen. Het woord des Heeren is hun tot last. Legt hun wat op, je kan het ook zien, ze lopen krom en kijken naar beneden. Nee, men. Er komt dat ik laatst nog eens in Staphorst was, maar dat u niet denkt dat ik op Urk geweest ben of zo. Laat ik het maar uitleggen. Omdat u, dat gaat u straks weg zeggen, heeft hij het weer over Urk gehad? Wel, nee, joh. Zo belangrijk is Urk, hoor. Nou, goed, laat maar zeggen. Toma. Daarom ziet, ik zal u ook ganselijk vergeten en u mitschaders de stad. Dat wil zeggen, u, dat is minstens het volk, wellicht ook het land, maar nog sterker, mitschaders de stad die ik u en uw vaderen gegeven heb. Maar ik zal het van mijn aangezicht laten varen. Ik heb het al eerder gezegd, omdat het ook eerder in voorgaande hoofdstukken dus aan de orde kwam. De Heer had nou eenmaal beloften gedaan aan Israël in het algemeen en aan Davidische koningshuis in het bijzonder, in beide gevallen met betrekking tot een continuering, een constantheid, een continuering van Israël als volk en een continuering van de Davidische troon. En daarmee wordt God dus eigenlijk gechanteerd. Want dat is de achtergrond van die valse profeten. Die hebben niet zomaar alleen maar iets bedacht. Als je dat doet, ben je toch wel erg dom. Dus je wil liegen, prima, maar er moet een kern van waarheid in zitten. Je moet het kunnen onderbouwen. Er moet een verhaal bij komen. Hè? moet hebben een reden van wijsheid, heet dat in Colossense. Nou goed, en die argumentatie was toen ongetwijfeld dezelfde, althans in principe, als die van nu. De redenering, de argumentatie van nu is, God heeft belofte gedaan aan Israël, en dit is Israël, dus dat gaat helemaal goed komen. Alleen ja, wie die sticker Israël erop geplakt heeft, weet ik niet, maar legaal was het niet. Maar dat wil men dan niet weten, hè? Er zijn beloften gedaan aan dat al de heidenen zullen optrekken naar Jeruzalem en dat Jeruzalem een lastige steen zal worden voor de heidenen, die de heidenen niet zouden kunnen tillen. Wat is dat? Zacharia of zo? Kortom, de Heer zal voor Jeruzalem een muur zijn rondom en al dat soort dingen meer. En het is geclaimd en het wordt nog steeds geclaimd tot in onze dagen, want de Heer zal Jeruzalem redden. Maar de Heer gaat Jeruzalem niet redden. De Heer gaat de heidenen verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal verwoest worden. Dat staat in de Bijbel. En die profetieën die gaan over dat de Heer Jeruzalem zal redden, gaan over Jeruzalem dat tot bekering gekomen is, niet alleen, maar dat bovendien herbouwd is na de verwoesting. En de verwoesting duurt tot het eind van de 70ste week van Daniël aan toe. En pas daarna zal een begin gemaakt worden met een herbouw van Jeruzalem, opnieuw. Dat wil zeggen, niet zoals het er voorheen was, maar Jeruzalem zal opnieuw als stad gebouwd worden, enzovoorts. En daar zal de troon van het huis van David komen te staan. En het is dat Jeruzalem waarvan de psalmist zegt, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten ze ervaren die u beminnen. Het is dat Jeruzalem, hoofdstad van een volk of natie die tot geloof is gekomen en terugverzameld is uit de heidenen. Het is dat Jeruzalem dat door de Heer bewaard zal worden. Waarom ook niet? Het wordt de hoofdstad van de wereld. Definitief, bedoel ik. Voor altijd. Maar zover is het nog niet. En zo verder. En hetzelfde geldt, en dat soort zaken zal men in die dagen ook aangehaald hebben. Jeruzalem is een stad des Heren troon, want zo heet de troon van David en Salomo soms in de Bijbel. Des Heren troon zou in Jeruzalem staan, dat is de plaats die de Heer daarvoor bestemd had enzovoorts. Dat is ook de terminologie die in de Bijbel daarvoor gebruikt wordt. Een plaats die daarvoor bestemd was voor een woning voor de Heer en voor een woning, een residentie van het Davidische huis. En men zal zeggen, nou ja, Jeruzalem blijft dus gered. Bovendien, het was de voorgaande jaren toch ook gered. Toen de Assyrische, weinig bekend dit hoor, toen de Assyrische legers voor de stad stonden en een groot deel van de steden van Juda al hadden verwoest en de inwoners weggevoerd. En het hele gebied van Benjamin al onder de voet was gelopen, want anders kan je bij Jeruzalem komen, hè? Vanuit het noorden. Dan moet je eerst door het gebied van Benjamin, want Jeruzalem ligt aan de noordgrens van het gebied van Benjamin. Kijkt u maar op uw kaart. En anders lees het maar na in Jozua, maar die is iets moeilijker. Benjamin was al grotendeels meegevoerd in Assyrische ballingschappen. Er stonden de legers voor Jeruzalem en inderdaad, Jeruzalem werd gered. Wordt uitgebreid beschreven in de Bijbel. Nee, toen was het 10 stammenrijk al ten onder. Dus er was een historisch precedent. Zo van, de Heer heeft toen Jeruzalem gered, hij zal Jeruzalem weer redden. Maar hij zou het niet doen. Ze had alleen nog een kans gekregen. Dat is het. Nou ja, in het tegenwoordige Jeruzalem zal het net zo gaan. En wat de troon van David betreft, we hebben het er later nog wel eens over, maar die was niet getrouwd aan Jeruzalem, hoor. Dat kon ook ergens anders. Dat is aan David niet beloofd, dat het in Jeruzalem zou blijven. Wel dat het uiteindelijk daar terecht zou zijn en dat de Messias zijn troon zou hebben in Jeruzalem. Maar dat hij niet verzet zou worden, bij wijze van spreken dan, want troon is ook maar symboliek natuurlijk. Maar dat hij niet verzet zou worden, nee, dat is nergens vermeld. Dat kan. En het wordt ook uitdrukkelijk aangekondigd natuurlijk. Hoe dan ook, het zijn valse profeten. die spreken en die het woord des Heren verdraaien. Ongetwijfeld gebruik maken het ook van de onwetendheid van het volk. En voor dat doel onderwijs je het volk dus ook niet, dan kan je ze makkelijker wat wijs maken. En dat gebeurt tot in onze dagen, of vergis je niet. Ik heb geen hoge pet op van ons onderwijs of onderwijssysteem. Echt niet. Ik denk dat het in hoge mate dient om onze gedachten af te leiden van de waarheid als zodanig. En dat de slist zich in steeds meerdere mate weer bezighoudt met waar de kranten zich ook mee bezighouden. Dat wil zeggen met de actualiteit en daarmee met de waan van de dag. Het gaat vanzelf voorbij. Maar wezenlijke kennisoverdracht, dat is niet meer het ideaal van het tegenwoordige onderwijs. Echt niet? Nou ja. Nee, niet naar mijn mening. Dat wordt vast zwart op wit geschreven dat dat niet de bedoeling is. Dat het alleen de bedoeling is dat de studenten, want ze heten tegenwoordig wel allemaal studenten, nu de waarheid is afgeschaft, nou zijn het ineens allemaal studenten, dat de studenten moeten leren hun weg te vinden in dit leven en in al de maalstroom van elke dag enzovoort. Hè. En een kennisquiz tegenwoordig, dat gaat over wat er gisteren gebeurd is, dat moet je weten. Hè? Over de actualiteit toch, of niet? In hoge mate. Ja, doe maar weer. Men weet het niet. En men wil het ook niet weten. Men wil zijn eigen gang kunnen gaan. En straks tegen eventueel, als die God er dan zou zijn, dan kan men mooi tegen hem zeggen in het Duits: wir haben es nicht gewusst. En dat wilden we graag zo houden. Daarom, vers 39 nog steeds, ik zal u ook ganselijk vergeten. Let op dat ook. Ik zal u ook ganselijk vergeten. Wat erachter steekt is namelijk dat dit volk de Heer heeft vergeten. En nou zegt de Heer, daarom zal ik ook u vergeten. Dat weet ik zo zeker dat dat erachter steekt, omdat wij woorden van die strekking reeds vonden bij Mozes in Deuteronomium. Het was wel een aardige gelegenheid eigenlijk, want Mozes nam afscheid van het volk met het idee van, nou ja, jullie zullen mij ook wel vergeten als ik een paar jaar weg ben, overleden ben. Maar hij zegt tot hen in Deuteronomium, even kijken, dat is 32, vers 18, en het is volstrekt profetisch bedoeld. Deuteronomium 32, vers 18. De rotssteen, met een hoofdletter geschreven, want het is een van de namen en titels van de Heer zelf, uiteraard. Hè. Degene die niet wankelt, die staan blijft, waarop gebouwd kan worden. De rotssteen die u gegenereerd heeft, hebt gij vergeten. Kortom, gij hebt in vergetenis gesteld. Let op hoe dat geformuleerd wordt. Hè. Niet maar, goh, ik heb het helemaal vergeten. Nee, men heeft hem in vergetenis gesteld. Dat wil zeggen, hem daar neergezet. In vergetenis. U weet wel, zoals wij dingen opbergen en niet goed raad mee weten, we stoppen het ergens weg. En de kans is groot dat we ons leven lang niet meer tegenkomen. Totdat we doodgaan en dan moeten onze kinderen moeten dan het huis leegruimen. Hè? Goh, wat ze daar nou allemaal weer gevonden hebben. En dan maar hopen dat er wat geld tussen zit. Wat de fiscus niet weet. Maar vraag maar weer. De rotssteen die u hebt gij vergeten. Gij hebt in vergetenis gesteld. Dit wil zeggen moedwillig. Vandaar die formulering. Gij hebt in vergetenis gesteld de God die u gebaard heeft. Maar heeft hem gewoon afgeschaft. Als ze de Heer zag, zo versmaadde hij hen uit toornigheid tegen zijn zoon en zijn dochter. En hij zeide, ik zal mijn aangezicht van hen verbergen. Ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Kortom, de Heer zegt gewoon, ze hebben mij in vergetenis gesteld. Daarom stel ik hun in vergetenis. Ze willen mij niet gedenken, dan zal ik hun niet gedenken. Ze roepen mij niet aan, ik zal hun niet aanroepen. Ik heb niks tot ze te zeggen. Dat is de algemene gedachte die bij verschillende gelegenheden in de geschiedenis zijn toepassing vindt, of haar toepassing vindt, waaronder vandaag. Maar hier in Jeremia wordt het toegepast op de dagen die daar gaan volgen. En dus, daarom ziet, ik zal u ook ganselijk vergeten en u, mits schaders, de stad, zowel als de stad, of gewoon en. En u, zowel als de stad, die ik u en uw vader gegeven heb, van mijn aangezicht laten varen. De Heer zegt, ja, ik weet het, ik heb die stad gegeven, maar ik ga die stad ook loslaten. Vind ik altijd een aardige uitspraak voor degenen die zeggen, in verband met de wet, ja, maar die wet heeft de Heer toch gegeven? Dan zeg ik, ja, en hij is dus ook degene die er ons van verlossen kan. Juist omdat hij degene is die hem gegeven heeft. En dat is een beetje een vervelend argument misschien, maar hij is volstrekt legitiem. Dat wil zeggen, de Heer heeft die stad gegeven, en die neemt hem ook gewoon weer weg. Wat dat betreft zijn er geen beloften gedaan met betrekking tot continuïteit van Jeruzalem als Israëlische of Israëlitische of mijn part Joodse stad. Goed. Ik zal u eeuwige smaadheid aandoen en eeuwige schande die niet zal worden vergeten. Bestaan er dan ook eeuwige dingen die wel worden vergeten? Ja, dat bestaat ook nog. Maar voor de goede orde, ik vind dit een mooie uitspraak eigenlijk om te demonstreren dat eeuwig niet noodzakelijk betekent altijd durend. Want dan zijn de woorden die niet zal worden vergeten volstrekt overbodig. Nee, ik zei niet dat ze dan onmogelijk zijn, maar dan zijn ze een extra benadrukking van wat er staat. Maar u en ik weten net zo goed dat Jeruzalem daarna als stad van Juda alsnog een rol van betekenis zou spelen. In ieder geval vanaf Matthäus tot en met Handelingen. Het is de stad waar de Heer gekruist is. Ik bedoel, die stad is op een of andere wijze toch hersteld geworden na de ballingschap. Er is zelfs een tempel gebouwd die het enige honderden jaren heeft uitgehouden enzovoorts. Met andere woorden, dit was niet voor altijd durend, die eeuwige schande of eeuwige smaadheid. Waar het over gaat is namelijk een volledige, een totale smaadheid. Het was maar niet een beetje, maar het was, nou meer kon niet. Dat is wat eeuwig is, hè. Eeuwig is een woord dat duidt op uitgestrektheid. Niet noodzakelijk in de tijd. Kan ook heel goed zijn in de ruimte, heet het dan, logischerwijs. We hebben geen andere optie. Zo moet het dan genoemd worden. Het is een totale ondergang. Er blijft niks van over. En dat is ook gebeurd. En dat zou inderdaad niet vergeten worden, want anno 2013, of welk jaar het eigenlijk maar is, hebben wij het er hier op aarde nog eens een keer over. Over de schande van zo'n volk. Een volk dat ging onder de naam van Israël, omdat het de laatst overgebleven erfgenamen waren van de titel, om zo te zeggen. Dat de verantwoordelijkheid het woord Gods te bewaren, in werkelijkheid ze beschouwden het als een last, in plaats van als een eer, moet je eigenlijk zeggen, om volk van God te zijn. U weet toch, priester zijn is een eer volgens de Bijbel. Maar als je het als een last beschouwt, dat woord tot je gesproken wordt, dan ben je toch niet waard en bovendien onbekwaam. En dat is reden voor ontslag en dat is wat hier besproken wordt. En dat is een schande voor het Joodse volk nog steeds. Het blijft natuurlijk raar dat het Joodse volk ook in onze dagen aanspraak maakt op bezit van wat inmiddels, wat men Palestina is genoemd. Ik vind die term zo ongelukkig. Maar goed, we moeten het ermee doen. Ze maken aanspraak op het bezit van het land op grond van hun geschiedenis. En dat is een geschiedenis die wij dus in hoge mate slechts in de Bijbel hebben. Een Bijbelse geschiedenis. En zeggen, dus is het land van ons. Maar op grond van diezelfde Bijbelse geschiedenis is makkelijk genoeg aan te tonen dat het volk er helemaal geen recht op kan laten gelden. Überhaupt niet. Omdat het de Heer zelf geweest is die hen eruit gezet heeft. En als het al hun land was, is het omdat de Heer het hen gegeven heeft. Staat in diezelfde stukken, in dezelfde Bijbelboeken. Waarop zij het recht ontlenen op dat land. Nou, diezelfde boeken zeggen dat het land is van de Heer. En dat de Heer het alleen geeft aan degenen die hem dienen. En dat deze eruit gezet heeft, of zou zetten, en inmiddels gezet heeft. Omdat ze hem niet dienen. Dat zodra ze die Bijbel open doen om hun rechten te claimen, bewijzen ze geen recht te hebben. Zal niemand enig iets weten over die profetieën? Dan kun je de mensen een boel wijs maken. En dat gebeurt tot vandaag. En als je het niet geloven wil, dat ze je wijs willen maken, dan komen ze het je gewoon nog een keer uitleggen. Ja, want zo gaan die dingen. Over de held? Wel, nee, maar dat is de hardnekkigheid van de mens. Hij zoekt of waarheid en hij vindt het, of hij wil er domweg niks mee te maken hebben en zal zich er zijn leven lang tegen blijven verzetten. En dat er grijstinten tussen zitten, ja, dat weet ik wel, maar dat loopt gewoonlijk toch verkeerd af. Dat wil zeggen, een beetje waarheid voor zover het mij persoonlijk uitkomt, en de rest is dan, wordt dan als volstrekt oninteressant of onnuttig beschouwd en wordt weggeredeneerd. Vandaar dat men van begin af aan ertoe is overgegaan om een uittreksel te maken uit de Bijbel. Natuurlijk kun je zeggen dat is nuttig, want dan heb je een makkelijk overzicht enzovoorts. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk het enige goede systeem om je van het grootste deel van het woord van God te ontdoen. Dan hou je 52 zondagen over, zal ik maar zeggen. Of zoiets. Of 52 vragen waarop je het antwoord moet weten. En dat is het dan. De rest wat in de Bijbel staat, dat is gewoon niet aan de orde. Moet weggeredeneerd, weggehouden, enzovoorts. En dat is wat gebeurt. Ook in het Jodendom. Toen. En het modernere Jodendom van na of van in de naderballingschap. Net zo goed. Fragmentarische kennis van de Bijbel. En de rest is niet interessant. Men heeft het alleen die godsdienst, die religie nodig om de eigen identiteit in stand te houden. En daarom zegt de Heer, ik maak er een eind aan. Die breng je in de ballingschap. Nou ja, de Heer had nog wat beloften gedaan, dus ja, hij kon het volk niet helemaal verwerpen. En dat komt dus aan de orde meteen in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 24. En wat de tienstammen betrof, daar kon hij zonder. En die zijn dus ook naamloos min of meer verdwenen in hun ballingschap, in de verstrooiing. Ik bedoel niet dat ze geen naam hebben, maar ik bedoel niet meer onder de naam Israël. En daar gaat het maar om. En zo komen wij bij hoofdstuk 24, waarboven staan de twee vijgenkorven. De Heere deed mij zien en ziet, er waren twee vijgenkorven gezet voor de tempel des Heeren. Niet letterlijk, maar hij droomde ook wat, denk ik, hè? Hij zag wat. Het deed niet voor niks. Bij gelegenheid een visioen. Er waren twee vijgenkorven gezet voor de tempel des Heeren. Nadat Nebukadnezar, koning van Babel, gevankelijk had weggevoerd Jechonia, de zoon van Jojakim, de koning van Juda, mitsgaande de vorsten van Juda en de timmerlieden en de smeden van Jeruzalem en hen te Babel gebracht had. Dat wil zeggen dus, nadat de officiële ballingschap al begonnen was. De gebeurtenis waarnaar verwezen wordt is het officiële begin van de ballingschap in 598 voor onze jaartelling, waarbij een groot gedeelte, het grootste gedeelte van het volk werd weggevoerd. Zoals beschreven, staat er geloof ik bij, ja, zoals beschreven in 2 Koningen 24. Nou ja, uitgebreid kun je niet zeggen, maar het staat er wel. In 2 Koningen 24... waar wij lezen vanaf vers 8, Jojachin was 18 jaren oud. Elders staat 8 jaren, maar dat berust op een misverstand. Jojachin was 18 jaren oud toen hij koning werd en regeerde 3 maanden te Jeruzalem. Bij gelegenheid wordt zijn hele regering zelfs wel eens genegeerd, omdat het toch maar 3 maanden waren. En de naam zijner moeder, een dochter van wat het maar was. Hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Naar alles wat zijn vader gedaan had. En dat allemaal in 3 maanden. En dan verstiend te die tijd togen de knechten van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem. En de stad werd belegerd. Zelfs kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, tegen de stad als zijn knechten die belegerden. Dat wil zeggen, hij zelf kwam ook. Toen ging Jojachin, de koning van Juda, uit tot de koning van Babel. Hij en zijn moeder en zijn knechten en zijn vorsten en zijn hovelingen. En de koning van Babel nam hem gevangen in het 8e jaar zijn regering. En hij bracht van daaruit al de schatten van het huis des Heren en de schatten van het huis des konings. En hij hiel alle gouden vaten af die Salomo, de koning van Israël, in de tempel des Heren gemaakt had, gelijk als de Heren gesproken had. En hij voerde gans Jeruzalem weg, dat wil zeggen niet de stad, maar wel de inwoners. Met schades al de vorsten en alle strijdbare helden, 10.000 gevangenen. En alle timmerlieden en smeden, niemand werd overgelaten dan het arme volk des lands. En dat was dan het begin van de ballingschap officieel. Maar er bleef nog volk achter. En onder Zedekia uiteindelijk. En in het 11e jaar van Zedekia werd Jeruzalem alsnog weer veroverd en verwoest. En dat is waar het... waarheen het onderweg is. En dan beginnen de jaren waarin het land verwoest was. Dus 70 jaren van verwoesting over het land. Maar het betekent dus dat vanaf 598 voor onze jaartelling slechts een klein deel van het volk was achtergebleven in Jeruzalem en Judea. En het wordt bovendien beschouwd als de armen van het volk. In de praktijk, dat waren degenen waar Nebukadnezar sowieso niks aan had. En waarvan hij dus kennelijk ook dacht, dat stelletje ongeregeld, daar kan ik geen last van krijgen. Want die mensen die overgebleven waren, waren niet alleen arm. Ja, je mag het niet zeggen. Je mag het niet zeggen. Je mag bovendien niet generaliseren. Maar in het algemeen is het toch heus zo dat de armen arm zijn omdat ze ook niet veel, niet veel werken, hoe zeggen ze zoiets? Niet veel te doen hebben, niet veel initiatief ontwikkelen. Het is al gauw te veel, ze worden er moe van en dat soort dingen meer. Ik weet dat er uitzonderingen zijn, ja. Ik weet dat er omstandigheden zijn waarin dit soort dingen niet gelden. Maar in het algemeen, laten we het dan heel breed nemen. De zogenaamde arme landen die er zijn, in die landen wordt ook niet gewerkt. Ik weet wel dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, maar er is ook geen werk. Dan zeg ik, ja, nee, er is ook, natuurlijk is er geen werk. Dat moet je maken. Dat moet je zien. Dan moet je initiatief toenemen. Toch? Of zo? Ga niet vanzelf. Nou ja. Enzovoorts. Dat zijn allemaal moeilijke dingen waar je dan tegenaan loopt. Omdat ze in strijd zijn met de ideale dromen die sommige mensen dan gedroomd hebben. Enzovoorts. Maar het hele idee is dat achtergelaten was in Jeruzalem, waar Nebukadnezar toch niks aan had, die voor hem van geen waarde waren. En al die lui die een vak geleerd hadden en die wat konden dus, die nam hij mee. En de rest liet hij achter. En dat is dan het volk waar Jeremia uiteindelijk tegenover stond. En dat is het volk dat uiteindelijk in handen viel van Nebukadnezar alsnog, ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En daar gaat dit hoofdstuk dus ook over. Want als u denkt dat ik nou toch wel erg voortvarend gesproken heb, moet ik u zeggen, nou, er komt nog wel wat hoor in dit hoofdstuk. Want er staat gewoon, de Heere deed mij zien, die 2 vijgenkorven. Nadat dus in ieder geval een deel, een belangrijkste deel van het volk was weggevoerd. De hele adel in elk geval, de vorsten heet dat, enzovoort. En alle middenstanders, alle ambachtslieden, kortom, je vraagt je af wat er eigenlijk over was. En wat het voor volk was. Maar daarvan staat gewoon in vers 2, over die twee korven met vijgen. In de ene korf waren zeer goede vijgen, als de eerste rijpe vijgen zijn, maar in de andere korf waren zeer boze vijgen, die vanwege de boosheid niet konden gegeten worden. Dat waren dus gewoon rotte vijgen, of zoiets. Of onrijpe, maar in ieder geval volstrekt oneetbaar en daarmee ook onnuttig. En wat de vijgen betreft, u kent het verhaal langzamerhand, hoop ik, over de vijgenboom en de vijgenbladeren. En dus ook over de vijgen. Ze zijn een uitbeelding van de uitwendige dingen. En daarmee, de vijgenboom is dan ook in de Bijbel een van de beelden voor een Israëlitische en eventueel dus een Joodse staat. Een volk, zoals het eruit ziet, zoals het leeft, enzovoorts. En vandaar dat het vijgen zijn hier. Maar het zijn twee categorieën. En daarna krijg je het bekende vraag-en-antwoordspel. De Heere zei tot mij, wat ziet gij, Jeremia? En ik zeide, vijgen. De goede vijgen zijn zeer goed en de boze zeer boos, die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden. En dan gaat hij dus door naar de volgende ronde. En wat, ja, dat was een goede antwoord. Dus dan krijg je de volgende ronde. Namelijk, toen geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende, zo zegt de Heere, de God van Israël, gelijk die goede vijgen, alzo zal ik kennen de gevankelijk weggevoerden van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggestuurd, weggeschikt, weggestuurd, ten goede. En ik zal mijn oog op hen stellen, ten goede, en zal hen wederbrengen in dit land, en zal hen bouwen en niet afbreken, en ik zal hen planten en niet uitrukken. Met andere woorden, die hele menigte die was weggevoerd in de ballingschap, als eerste groep van de twee, om zo te zeggen. Eigenlijk waren er drie groepen. Hè. De eerste groep, dat was die groep met Daniel enzovoorts. Dat was in 606 voor onze jaartelling, de eerste verovering van Jeruzalem. Dit is 8 jaar later, 598, de tweede verovering van Jeruzalem. En toen werd gewoon het volk weggevoerd als zodanig, waarbij wat achtergelaten werd. En de derde was in 587, waarbij Jeruzalem dan ook verwoest werd. En waar alleen Jeremia en een overblijfsel, heet dat, ontkwam, althans voorlopig, naar Egypte. Maar daar hebben we het later wel weer over. Maar de Heer zegt gewoon, dit volk dat ik zelf heb weggevoerd, via Nebukadnezar uiteraard, dat is er beter aan toe dan het gedeelte wat nu nog achtergebleven is. En dat zal men ongetwijfeld andersom bedacht hebben, wat erg voor die lui die weggevoerd zijn. Maar de lui die nu achtergebleven zijn, die zijn er slechter aan toe, want die zouden in het algemeen omgebracht worden. En voor zover niet omgebracht, alsnog weggevoerd, maar niet op een nette manier. Dat wil zeggen, dat wordt nog wel beschreven, maar dat is niet zo best. Maar er staat, gelijk die goede vijgen, vers 5, alzo zal ik kennen, en dus gemeenschap hebben met, deel hebben aan. De gevankelijk weggevoerden van Juda, die ik uit deze plaats naar het land der Galdeeën heb weggestuurd, ten goede. Kortom, ik zal mijn oog op hen stellen, ten goede. Ik zal op hen zien. Ik zal hen ook voorzien, want dat oog op hen stellen is nogal een breed begrip. Ik zal hen wederbrengen in dit land. Dat zou ook daadwerkelijk gebeuren, want vanaf 536 officieel kregen de Joden toestemming, dat is het eerste jaar van Kores, de pers, kregen de Joden toestemming om eventueel, als ze dat wilden, terug te keren naar Jeruzalem, hetgeen ook velen gedaan hebben en hetgeen geleid heeft tot een min of meer Joodse natie rondom Jeruzalem, zoals die dan ook inderdaad bestond in de dagen van de Heer Jezus. Dat heet de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar ik moet erbij zeggen dat een groot deel van de Joden überhaupt niet is teruggekeerd uit die ballingschap. Nou ja, ik wil ook niet zeggen dat ze in Babel gebleven zijn, maar ik wil zeggen dat ze dan toch niet teruggekeerd zijn naar Judea of naar Jeruzalem, maar zich elders in de wereld gevestigd hebben. En dat is de situatie die je vindt, eigenlijk natuurlijk in de dagen van de evangeliën, maar je merkt er pas wat van in de dagen van Handelingen. Waar overal in de wereld, waar de apostelen kwamen, en met name Paulus natuurlijk, waren Joodse nederzettingen. Er was een soort Joodse raad en al dat soort dingen meer, tot in Rome aan toe. Maar niettemin, uit diegenen die weggevoerd zijn, is toch weer een Joodse staat, of wat er voor door moest gaan, gebouwd. Zoals we die vinden in de Nieuwtestamentische dagen. En daar wordt hierover gesproken. Maar het betreft alleen degenen die deel hebben aan die, laten we dan zeggen, eerste ballingschap. Zij zouden weer geplant worden. En de Heer zegt in vers 7, ik zal hun een hart geven om mij te kennen, dat ik de Heere ben en ze zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. Want de vraag is natuurlijk, maar hoe zit dat nou? Israël zou immers altijd Gods volk zijn, zoals enige hoofdstukken verderop. Ook zwart op wit letterlijk zo gezegd wordt. Hoe gaat het nou als zo'n volk dan helemaal zou worden weggevoerd? Want dat is dan toch het idee hier. En het antwoord is, nou ja, maar ze worden bewaard in Babel en van Babel uit zouden ze weer terugkeren. Alleen dat wordt dus uitdrukkelijk niet toegeschreven aan degenen die achtergebleven waren en de ondergang van Jeruzalem meemaakten. Met hen zou het slecht aflopen. Kortom, die selectie had dus al plaatsgevonden hier. En vandaar deze profetie. Zij zullen mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn. De woorden halverwege vers 7. Het zijn woorden die overeenkomen met de woorden uit Exodus 19. Woorden met betrekking tot de algemene uitverkiezing van Israël tot volk van God. Ze zullen mij tot volk zijn. Kortom, die beloften die berusten bij het Joodse volk, maar in het bijzonder bij degenen die inmiddels al in ballingschap waren weggevoerd. En ze bleven dus nog steeds Ami, zegt de Heer. En hij zegt, ik zal ze dus ook weer terugbrengen. Zoals in Hosea 1 er tussendoor staat, maar over Juda zal ik mij ontfermen. Terwijl het gaat over Jezreel en Lo-Ami en Lo-Ruhama, staat er één zin tussen, maar over Juda zal ik mij ontfermen. Enzovoorts. Want er moet een continue lijn zijn, een doorgaande lijn. En dat wordt hier dus aangekondigd. Ze zullen mij tot volk zijn, ik zal hun tot God zijn, want zij zullen zich tot mij met hun ganse hart bekeren. Hoe lang dat dan zo gebleven is, dat is nog maar de vraag. Maar de terugkeer uit ballingschap wordt in de Bijbel tamelijk uitgebreid beschreven. In ieder geval in Ezra en Nehemia. En dat is in het algemeen toch zeer positief. En ook rigoureus. Ik bedoel, er moet een bewuste keuze gemaakt worden voor de Heer onder Ezra. Lees die geschiedenis maar eens na. Dat allemaal maar voor korte duur geweest is, ja, dat is zo. En daarna waren ze Joods godsdienstig, Joods religieus. En als de Heer zich mee bemoeit, zegt hij, stel het je huichelaars. Kortom, dat is zo positief niet gebleven, maar het heeft alsnog geleid tot de ondergang van Jeruzalem. En daarna werd de draad van mijn volk, om zo te zeggen, van het uitverkoren volk, weer verlegd. Dat wil zeggen, er vond weer de wissel plaats van Juda naar Efraïm, naar de 10 stammen. Die ook in de ballingschap overigens. Hè? En dat is de officiële situatie tot in onze dagen. Maar daarna vers 8, gelijk de boze vijgen die vanwege de boosheid niet kunnen gegeten worden. Want al dus zegt de Heer, alzo zal ik maken Zedekia, want die man die was daar koning over. Na die wegvoering van al dat volk, inclusief Jechonia, werd de oom van Jechonia, of Jechonias werd immers koning. Dat was Zedekia. En dat duurde 11 jaren. En die was dus koning over het arme deel van het volk dat niet was weggevoerd. Alzo zal ik maken Zedekia, de koning van Juda, misgades zijn vorsten en het overblijfsel van Jeruzalem die in dit land zijn overgebleven en die in Egypteland wonen. Want een deel zou vluchten, of was misschien al gevlucht, maar in elk geval een deel zou vluchten naar Egypte. Dat is ook wat we in de latere hoofdstukken van Jeremia lezen. En bij hen was ook inderdaad Jeremia met des konings dochters. Maar de Heer zei daarvan, daar komen we later nog tegen. De Heer zei daarvan, nee Jeremia, ik zal je redden, er zal je niks overkomen. Maar dat stond al in hoofdstuk 1 ook uiteraard. Maar al die anderen die naar Egypte vluchten, ik zal hen daar achterhalen. Dat wil zeggen, die Babylonische legers zijn doorgetrokken inderdaad naar Egypte, hebben Egypte veroverd. En je moet aannemen dat daar de Joden die gevlucht waren alsnog zijn gedood. Alleen Jeremia niet. Zodat daarna de vraag is, waar is hij dan gebleven? En dan komt het bekende verhaal waar hij dan gebleven is. Hè? En die koningsdochters. Maar er wordt hier al naar verwezen. Dat de Heer zegt, ik zal ze krijgen. Alzo zal ik maken, ik zal ze maken als die rotte vijgen. De koning van Juda, mitsgades zijn vorst en het overblijfsel van Jeruzalem, die in dit land zijn overgebleven en die in Egypteland wonen. En ik zal hen overgeven tot een beroering, een beweging. Ten kwade, allen koninkrijken der aarde tot smaadheid en tot een spreekwoord en tot een spotrede. Dat zijn woorden die je in andere profetieën ook tegenkomt. En in de psalmen en met name Hosea. Maar goed, er zijn nogal wat profetieën die dit zeggen. Wat herkenbaar zou blijven als Israël, of als afkomstig van Israël, zou worden tot smaadheid, tot spreekwoord, tot spotrede en tot een vloek. En bij andere gelegenheid staat er, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd. En u weet hoe dat is, hè. Ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben, denk ik. Ik vind het altijd een sterk argument. Er zijn mensen die zeggen, nou ja, als die God van de Bijbel dan die God van de Joden is, nou ja, wie moet doen dan? Je wilt toch niet worden als het Joodse volk? Ik bedoel niet de aard van het volk, maar ik bedoel gewoon hun omstandigheden. Als die gewoon zo slecht zorgt voor zijn eigen uitverkoren volk, nou, dan hoef ik die niet. Dat is eigenlijk het idee. En daarmee wordt wat van Israël over is, of wat als Israël herkenbaar is, inderdaad tot smaadheid, en tot smaadheid, tot spreekwoord, tot spotreden en tot een vloek. Want ja, de Joden kunnen wel zeggen, we hebben hier een Bijbel. En tenacht, zeggen ze dan. Maar we hebben hier een Bijbel en daaruit blijkt dat we recht hebben op dit land. Dan moet ik u zeggen, nou, er blijkt nog wat meer uit dan dat. Er wordt ook een boekje open gedaan over wat het voor een volk is. Dus niet tot hun eer. En het is ook niet tot eer van God. Nou ja, achteraf wel. Maar zover zijn we nog niet tot in onze dagen. Die omwenteling in de geschiedenis, dat komt pas in de toekomst. En dan blijkt hoezeer die God van Israël een God is van verdraagzaamheid en langmoedigheid enzovoorts. Maar goed, dat is de andere kant van het verhaal. Maar zo zal het gaan en zo is het ook in onze dagen. En het is nog in hoge mate bepalend voor de wereldpolitiek vandaag ook. De positie van het Joodse volk toch? En dat staat er ook. In al de plaatsen waarin ik hen gedreven zal hebben. En dat betekent ook inderdaad dat ze verdreven zouden worden. Dat wil zeggen niet in Babel zouden blijven, ook niet in Egypte zouden blijven, waar het maar over gaat. Maar inderdaad verder verstrooid zouden worden. En eventueel zelfs verzameld ergens. En ik zal onder hen zenden het zwaar, de honger en de pestilentie, totdat zij verteerd zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen gegeven had. Dat is in ieder geval wat dat overblijfsel in van die boze vijgen overkomen is. En in de volgende hoofdstukken komen we dat nog uitgebreid tegen ook. Zie? Maar de zin, het nut van dit hoofdstuk is dat het feitelijk ingaat op de kwestie van, er is toch een volk van God. Ik bedoel, wat zullen die valse profeten gezegd hebben? Ze zullen gezegd hebben, wij zijn het uitverkoren volk. Ik heb dat al eens eerder met u gelezen, dat ze enthousiast waren toen de 10 stammen werden weggevoerd in Assyrische ballingschap. Want, zeiden ze, dan blijven wij over en zijn wij dus Israël. Dan zijn wij dat uitverkoren volk. Wij erven de titel. En het land, eventueel. Want zo is dat natuurlijk ook nog. Hoezo zou het Joodse volk recht hebben op het land dat toebehoorde aan Efraïm? Nou ja, daar is de argumentatie voor aan te dragen. Zo van, wij zijn de erfgenamen van Israël. Wij zijn Israël, dus we hebben recht op het hele land. Maar ja, er zit toch een maar aan. Hè? Op het moment dat Efraïm zich meldt, dan moet je er vertrekken uit het land. Want dit was van Efraïm en dit was van Zebulon en dit was van Naftali. Wat het maar was allemaal. Hm? Ooit en een keer. Maar dit overblijfsel, daar wordt dus inderdaad heel negatief over gedaan. Maar waar het over gaat is dat vooral uit het deel wat in de Babylonische ballingschap inmiddels reeds was weggevoerd, daaruit zou het land alsnog weer bebouwd worden en zij bleven in de ballingschap de erfgenamen van wat Israël is. Dat wil zeggen, officieel het volk des Heren. Dat hij zegt, dat hij ze wegvoert in Babel, doet daar niks aan af. Hij zegt, het blijft mijn volk en ik zal hem dus ook inderdaad terugbrengen. Want er moet een continuïteit zijn in de geschiedenis van Israël. En af en toe is dat heel smal. Is dat een, wat wij noemen een zijden draadje. Nou, het schijnt er. Het is maar een smal lijntje. Dat was het in het verleden trouwens met het huis van David ook. Want bij gelegenheid had het ook weinig gescheeld. Of er waren geen afstammelingen van David meer. In de Bijbelse geschiedenis nog, hè. Bent u nog, op een gegeven moment hadden ze ook niemand. En toen bleek na verloop van tijd dat er ergens nog een, het is net een sprookje, dat er ergens nog een prinsje ontkomen was. En die was bij een vrouw, hoe was het ook weer? Het viel me zo gauw niet te boven. Die pillen, ik heb mijn pilletjes niet. Maar goed. Maar op een gegeven moment komt hij dan tevoorschijn. Voilà. De erfgenaam van, bij Atalia en zo was dat. Hè? Toch of niet? Nee, joh. Dan krijgen we een discussie, mensen. Ja, ga maar even koffie. Maar, hè? Ja? Ja.
Die was ontkomen aan Atalia.
Oh, die was ontkomen. Nee, dat is bij Atalia, was het toch?
Ja.
Doe maar. Krijgt ze ook allemaal niet zo gauw op een rijtje. Maar bij gelegenheid was dat zo. Het was zo goed als uitgeroeid. En ze dachten ook dat het uitgeroeid was, maar bleek niet het geval te zijn. Met andere woorden, het hing aan een zijden draadje, zo heet zoiets. Hè? Het zag er naar uit dat het over was, maar het was niet over. En hier ziet het er ook naar uit. Het is over, God heeft afgedaan. Eerst met de 10 stammen en nu met de 2 stammen. Maar tot Jeremia wordt meteen gezegd, nee, zo is het niet. Met de woorden van Hosea dan, maar over Juda zal ik mij ontfermen. En hier zegt de Heer, ik zal mij ontfermen, maar dan over het deel dat al weg is in Babel. Want deze, wat hier overblijft, dat de Heer zegt, ik zal ze ombrengen. En dat is ook in de praktijk gebeurd. Ja. Ja, ik denk altijd, er zal er toch wel 1 ontkomen zijn. Maar als je bij de woorden van de Bijbel zelf blijft, dan is het nee, niet 1. Alleen Jeremia en zijn overblijfsel, dat wil zeggen, dat moeten dan die dochters van Zedekia geweest zijn. En daar blijft het bij. Ik zal onder hen zenden het zwaar, de honger en de pestilentie, totdat zij verteerd zullen zijn uit het land dat ik hun en hun vaderen gegeven had. Het doel daarvan, dat kan ik op deze plek nog wel zeggen, want ik heb nog 3 minuten. Het doel daarvan is natuurlijk een eind maken aan die hele geschiedenis van Israël in dat beloofde land. Het land dat gekenmerkt werd door zijn hoogten, weet u wel. De plaatsen die gewijd waren aan de afgoden enzovoort. Die hele traditie, ontwikkeling van dat rijk met hele geschiedenis en alles wordt gewoon vernietigd. En pas na een jaar of 70, want nauwkeuriger ga ik het niet vertellen, pas na een jaar of 70 komen ze in dat land terug en staan ze onder het gezag van de Mede en Perzen, die een toestemming dan verlenen om terug te keren. En daar komt het inderdaad als een ander soortig volk terug. In de eerste plaats, het is alleen Juda. Het zijn niet die armen van het volk. Dat wil zeggen, er heeft meteen een zuivering plaatsgevonden. Ja, ik geef u de gelegenheid erover na te denken, want ik vertel het liever niet. Maar dat betekent toch gewoon dat de onderste laag van de bevolking was hier achtergebleven. Die zegt, die roei ik uit. Daarmee is het volk toch op een of andere wijze, wat men tegenwoordig noemt, gezuiverd geworden. En dat wat weggevoerd was, wat nog wat waard was, om zo te zeggen, dat kwam terug. Althans, voor een deel. En dat bouwde de Joodse staat vervolgens. Het resultaat was dat de terugkeer van een volk onder Ezra en wat er verder volgde, met de Joodse religie en in overeenstemming met Hosea 3, is geloof ik, ja, Hosea 3, ze hebben sinds die tijd niet meer als volk afgoden gediend. Of ze deren gediend hebben, nou nee, dat eigenlijk ook niet. Zo staat het er ook in. Maar zonder de Heer enzovoort, maar ook zonder afgodsbeelden. Het was ineens toch eens andersoortig volk geworden. Om een of andere reden. En wat wij nu kennen als Joods, vooral in de zin van religieus Joods, ja, dat komt daar vandaan. Dat is niet ouder dan het Joodse volk dat terugkeerde en voor zover het terugkeerde uit de Babylonische ballingschap. Het is daarmee ook historisch gezien verstart geworden. Een van de problemen die de heidense volkeren met de Joden hebben, is dat het niet alleen maar een halstarrig volk is, maar dat het verstart, versteend is geworden. Het zit muurvast in religieuze tradities. Dat wil zeggen, er valt niet over te praten, er is niet over te onderhandelen, er is niet van af te wijken. Daar zit het aan vast, daar houdt het aan vast. En daarmee onttrekt het zich aan wat wij tegenwoordig de vooruitgang noemen. Maar ook aan veranderingen. Dat is wat strenge religie nou eenmaal doet. En de aardigheid ervan is, want het heeft ook een voordeel, volgens Cruijff in ieder geval. Het voordeel daarvan is dat het daarmee zijn Joodse identiteit bewaart. Dat is, als je dat positief kunt noemen. Ik bedoel er geen waardeoordeel over uit te spreken. Daar onthoud ik me van. Want dat zie ik ook helemaal verder niet. Maar de positieve kant ervan is dat er dus nog steeds herkenbaar een Joods volk is. Vanuit ons standpunt herkenbaar aan hun ongeloof en aan hun wetticisme, maar niettemin herkenbaar. En het eerste kenmerk van de Joodse identiteit is de Joodse religie. En als ze niet Joods religieus zijn, krijg je punt 2, dat is officieel het Zionisme. Dat bedenk ik niet, dat is hun eigen opvatting, dat is officieel, hè. Je bent een Jood als je Joods religieus bent en je kan aanspraak maken op Jodendom als je Zionist bent. Voor het geval dat je niet religieus mocht zijn. En daarna wordt het ingewikkelder. En ook wat vrijblijvender. Maar het maakt het tot een volk dat niet assimileert, dat zich niet aanpast. Nou, mensen moeten zich aanpassen. Dat moet je altijd in een samenleving. Er zit niks anders op. En hier hebben we een hele categorie, een volk dus van mensen die in principe zich niet aanpassen. Als je praat over assimileren, heb je het meteen over die kwestie. Dat woord is dat betekent gewoon aanpassen, assimileren. Gelijk worden aan. Daar word je een simile van, hè? Assimileren. Ergens aan aanpassen. Bepaalde gebruiken overnemen enzovoort. Maar als je praat over assimilatie, dan heb je, dat woord is meteen gekoppeld aan het Jodendom. Dat zich niet assimileert. en dat niet assimileren wil. Het wil anders blijven dan andere volken en daarmee bewaart het zijn identiteit. Dat betekent, daardoor komt het ook niet tot geloof, want dat houdt ze tegen. Maar het houdt ze wel in stand en herkenbaar als Joods volk. En dat is de positieve kant van het verhaal. Heb je die nog? Want daarmee zijn ze ook een aanschouwelijk voorbeeld voor ons. En daarmee zijn ze ook een bewijs van de existentie van die God van de Bijbel. Ik bedoel, die geschiedenissen die we uit de Bijbel kennen, die inmiddels 2000 jaar oud zijn, die hebben hun sporen nagelaten. Niet alleen in het christendom, wat er het resultaat van is, maar veel meer nog in het bestaan van zoiets als een Joods volk. Waar komt dat volk vandaan? Ik bedoel, wij kennen ook zigeuners, maar we weten niet waar ze vandaan komen. Ook een zwervend volk. Weten we niet, moeten we daar gissen. Ze worden gypsies genoemd. Dan zullen ze wel uit Egypte komen. Ooit. Dat is de idee, ja. Maar goed, maar hoe en wanneer, dat is helemaal niet bekend. Bovendien bestaat het dan weer uit verschillende stammen. Die elkaar trouwens ook soms naar het leven staan. Dus je weet ook, die hebben ook een verschillende oorsprong. Dat weten we niet. Maar het Joodse volk, ja, dat de hele wereld wordt ermee geconfronteerd. En we weten allemaal waar het vandaan komt. Hier uit de Bijbelse geschiedenis. Heeft iets met het werk van God te maken. Uit het verleden. En heeft het een toekomst? Ja, en daarom wordt het ook in stand gehouden. En hun eigen Joodse religie houdt hen daarmee als volk ook in stand. Dat is maar waar het om gaat, hè. Het is eigenlijk wat de vrouw van Lot uitbeelde. U weet wel, die vrouw die veranderde in een monument. Want dat is wat het woord betekent. Een pilaar, een monument. Een museumstuk van zout. En zout is een beeld van het woord van God. Maar een zoutpilaar is een monument uit het verleden. Dat is het Joodse volk. En anders moet je zeggen dat is het Judaïsme. Maar wat ik probeer te vertellen eigenlijk is alleen maar dit. Die hele geschiedenis, oud-testamentische geschiedenis van Israël, komt tot een definitief einde eigenlijk in de Babylonische ballingschap. En wat er daarna uit terugkeert, dat is dus maar een deel van het oorspronkelijke Joodse volk. Dat deel kenmerkt zich door heel andere dingen. Door het Judaïsme en Joodse tradities die men in Babel heeft vastgelegd in wat tot vandaag heet de Babylonische Talmud enzovoort. En dat is zo star gebleven dat het de tijden 2500 jaar heeft doorstaan. En dat betekent ook dat toen de Heer kwam was er voor hem geen plaats binnen hun religieus systeem. Dus daarna herhaalde de geschiedenis zich. Maar het volk is daar zo stringent in geweest dat het zo gebleven is, eigenlijk tot op de dag van vandaag. En u zal begrijpen dat het dan toch heel wat anders is dan het volk dat wij kennen uit de jaren daarvoor, waar de Heer herhaaldelijk tot hen door profeten sprak en waar ze zich steeds weer opnieuw van de Heer en zijn profeten afwenden enzovoorts. En daarna sprak de Heer niet meer. En dan is het zaakje verstart geworden en gewoon in stand gebleven tot in onze dagen aan toe. Echter, in onze dagen natuurlijk allang niet meer mijn volk. In de zin van het koninklijke en priesterlijke volk. Dat zal het pas weer zijn, of anders, daar zal het pas weer deel van uitmaken. Na de 70ste week van Daniël, als het definitief, officieel, tot bekering is gekomen. Maar dat is een ander verhaal. Goed, daar zullen we het voor vanavond bij laten. Zullen wij de Heer dankzeggen? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. En dat u ons onttrekt aan de dwangmatigheden van deze wereld en aan de waan van de dag. En ons geplaatst hebt in de vrijheid. En ons onttrokken hebt aan die lasten ook die in de wereld gedragen worden. Ontrokken hebt aan de duisternis en de onwetendheid. En met uw licht geschenen hebt in onze harten, opdat wij u, uw woord, uw waarheid zouden leren kennen en daar ook deel aan zouden hebben. Wij danken u daarom te mogen behoren tot uw volk. Zelfs tot de eerstgeborenen, de eerstelingen daaruit. Met een hemelse roeping en erfenis. En wij danken u ook dat we ook vanavond onze blik mochten richten naar het verleden. Om te zien hoe die omstandigheden waren en hoe u uw woord ook zond, zelfs naar dit volk dat van u niks wilde weten en zich overgegeven had aan afgoderij. Maar we danken u dat u getrouw bent en uw woorden gestand doet, zodat wij ook onze blik mogen richten op de toekomst in de wetenschap dat u uw beloften waar zult maken en dat eens die tijden zullen komen tot wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom dat we in het licht mogen wandelen in gemeenschap met elkander en in de eerste plaats in gemeenschap met u en onze hoofden opwaarts mogen heffen, omdat we weten dat onze verlossing nabij is en dat die dag waarop u in heerlijkheid zult verschijnen om uw koninkrijk op aarde te vestigen steeds dichterbij komt. Wij vragen u dan ook in alle nederigheid, Vader, wees u ons nabij. U hebt ons getrokken uit deze wereld, dat we zouden wandelen tot eer van uw naam. En daarom vragen wij om die kracht van uw genade die u zou volbrengen in onze zwakheid, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.